hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Vrienden, beginnen we nu deze bijeenkomst op uitnodiging van de Gereformeerde Bijbelstichting, waarin we wel proberen Gods woord te bedienen, met Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waarin de wereld woont en wat daar volgt, het eerste vers van Psalm 49. Samen luisteren naar het woord des Heren. Het zal u vanavond gelezen worden uit het laatste boek van het Nieuwe Testament, de openbaring aan Johannes. Daarvan het 12e hoofdstuk. Wij noemden nu als schriftlezing openbaring 12.
En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Verder ontmoedigen wij ons nu in een gemeenschappelijk gebed. Heere God des hemels en der aarde, nietig stof en as, onderwind het om tot u te spreken. Wilt u het ons in waarheid maken? Door de geest der genade en der gebeden. Dan zouden we nog een voorbidden gesteld, tot een voorbidden gesteld mogen worden. Zoals Abraham het eenmaal wezen mocht. Zelfs voor Sodom en Gomorra. Misschien zouden wij er niet eens voor bidden. Want we zijn al gauw meer dan stof en stank online. En dan is een mens zo gauw meer dan de naaste. Maar als u het ons in waarheid maakt, stof en stank onrein, voor uw heilig aangezicht, Heere, dan mogen we zelfs nog bidden, voor Sodom en Gomorra, voor een wegzinkend volk en vaderland, voor de kerk die zo verbrokkeld en verdeeld is, voor een kerk die zo wereldgelijkvormig aan het worden is. En Heere, dan zouden we samen op een ander de kansel, o die leven mogen kennen en vanavond hier gekomen zijn, de hand in eigen boezem leren steken. Want Heere, wat ligt er een schuld bij uw kerk? Misschien wel het meest bij de herders. Want die moeten de kudden toch weiden en leiden. En Heere, dan hebt u ergens in uw woord gezegd dat u de kudde herders zult geven naar hun hart. En Heere, als dan de herders zo van der plek zijn, wat moet er dan van de kudde terechtkomen? We mogen vanavond wel smeken, zoals Ezechiël er eenmaal van gesproken heeft, of u als die enige en die grote herder zelf zou willen vragen naar uw schapen. En of u vanavond zelf eens het kreupelen zou willen oprichten. Of u het zieke vanavond zou willen genezen. En of u zelf dat schurftachtige nog eens wil vergaderen en wil verzamelen. En nog rein water op hen gieten. En dat er nog andere schapen mogen zijn van uw stal, die nog niet zijn toegebracht, die nog toegebracht moeten worden. O Heere, soms is er in de benauwdheid van de tijd toch nog een wolkje als eens mans hand. Dat mogen we wel opmerken in de laatste maanden, in de verschillende kerkverbanden waar onze gereformeerde Bijbelstichting zich ook zo nauw mee verbonden weet. Het is al enige tijd dat een broeder mag uitgaan met kerkverband van de oud-gereformeerde gemeente. U gaf in de achterliggende maand blijdschap in de kring van onze gemeente, waar u verschillenden toeliet tot de opleiding van dienaar des woords, maar ook in deze dagen was er een wolkje als eens mans hand. De dag van gisteren Mochten de gereformeerde gemeenten in Nederland een jonge man toelaten tot dienaar des woords. En zojuist ontvingen wij het bericht van onze zustergemeenten in Canada en Amerika, dat ook daar vandaag een broeder mocht worden toegelaten tot de theologische school. Heren, dan hebt u ons nog niet geheel en al verlaten. En mag er aan al degenen die toch willen leven bij de zuiverheid van uw woord, de geschriften van onze vaderen nog opgemerkt worden dat gij uw hand nog open doet. Al is er soms ook veel zorg in de kring van diverse gemeenten en kerkverbanden waar we vanavond ook mee zijn samengekomen. En we mogen dan ook bijzonder wel bidden voor onze broeders in de christelijk gereformeerde kerken. Heer, u weet welke verschillende zaken daar op de agenda van de synode staan. Heer, zou u ook in dat opzicht nog willen tonen dat u als de God van Elia nog wonderen kunt doen. Wanneer we vanavond samen zijn in uw bedehuis, mogen de kerkmuren dan maar wegvallen. En mag in deze samenkomst van onze gereformeerde Bijbelstichting toch ervaren worden dat u in ons midden wilt zijn als een die dient. En als we vanuit dat zo troostvolle boek dat u Johannes getoond hebt een gedeelte mogen overdenken, zeker, dan zullen we horen van de strijd en van de aanvechtingen die het deel zijn van uw kerk en van uw kinderen in het bijzonder. Het is ons vanavond voorgelezen dat aangrijpende: wee degenen die de aarde en de zee bewonen, dat zijn wij. Want de duivel is tot ons afgekomen en heeft grote toorn, omdat hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft. En vanavond is die draak ook in de kerk en die woont van nature in ons hart. En die bespringt zo vaak uw kinderen en uw Sion, ambtsdragers en uw knechten. O Heere, zult u vanavond in deze week tussen hemelvaart en Pinksteren willen tonen dat u als het kindeke weggerukt bent tot God en ook tot uw troon. En dat er nu maar één regeert, van de zee tot aan de zee, en van de rivieren tot aan de einden der aarde toe, en dat u het waar maakt, als een van de troostelijke beloften, die ge uw kerk hebt nagelaten, vlak voor uw hemelvaart. En zie, ik ben met uw lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En zult ge bijzonder vanavond als die verhoogde koning uw koninkrijk nog willen uitbreiden. En zult u vanavond mensen, kinderen die, hoewel verbonden aan uw woord, aan het zuivere woord, zult u mensen, kinderen met een ernstig ingetogen, misschien wel zoekend leven, zult u ze vanavond op de schuldbrief eens willen uitreiken. En zouden er vanavond nog parelen gehecht mogen worden aan uw gezegende middelaarskroon. Het zou voor u toch niet te wonderlijk zijn. Maar zult u ook willen gedenken aan de vrouw in de woestijn. Uw kerk, uw kinderen, U hebt haar een plaats gegeven. En in die plaats mag ze de twee vleugelen van een grote arend hebben. En in diezelfde plaats mag ze ook gevoed worden. 1260 dagen. En zou er vanavond, in die tijd tussen hemelvaart en wederkomst, afgebeeld in die 1260 dagen, zou u vanavond ook aan uw kinderen willen tonen dat ze niet alleen de vleugelen mogen ontvangen van uw geest en door uw geest, maar dat u ze ook zou willen voeden, zoals u Israël gevoed hebt, dagelijks, met manna, en ze door dat hemelse brood verzadigde. U bent het toch zelf, dat manna, dat uit de hemel is nedergedaald, dat manna, dat in de weg van het rapen mag gesmaakt worden, zoeter dan honing en honingzeem. U, dierbare Christus, bent het mensdom meerder waard dan al het fijnste goud op aarde. We zijn er van nature blind voor. Uw kinderen kunnen zich zo vaak wenden tot zoveel brood, wat niet het brood des levens is. Soms drinken ze zelfs nog van de wateren der zonde. Dan weer vervallen ze in het oude zuurdeesem van Mozes. Maar Heere, wilt u ze toch als ware hongerigen en dorstigen nog eens spijzen en laven uit uw doorboorde middelaarszijde met bloed en water. En mogen ze onder de prediking van uw woord nog smaken van dat brood des levens. Heere, we bidden u vanavond bijzonder voor het werk van onze gereformeerde Bijbelstichting. We denken daarbij aan alle betrokkenen, onze oud-voorzitter, die zo zwak is naar het lichaam, die de krachten ziet verminderd worden, welhaast opgeklommen over een enkele week, tot de leeftijd van 99 jaar, gedenk onze oude broeder. Heere, zoudt u hem met leidzaamheid willen leren lopen, ook het einde van de loopbaan. En zoudt u hem een vooruitzicht willen geven op hetgeen weggelegd is voor al uw kinderen. Zegen ook onze voorzitter. Ook hij kent zo de zorgen naar het lichaam, bijzonder ook zijn ogen. Wilt u hem nog weer herstel schenken? Allen die betrokken zijn bij het werk in Leerdam, ook die vanavond onder ons zijn en daar hun werk mogen verrichten. Heere, sterkt u. En mogen we samen, Heere, niet onze Statenvertaling zo lief hebben, zonder dat we de inhoud ervan lief hebben. Maar Heere, mogen we in de verbondenheid aan de zuivere vertaling van uw woord voor al dat geheim leren. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streden. En wilt u al dat werk tot een zegen stellen, ook bij alles wat er tegenop komt, om uw woord zuiver te bewaren voor ons en voor ons nageslacht. Gedenkt u, Heere, de gemeente waar we vanavond mogen zijn. U kent de broeders van de raad der kerk. U weet, Heere, van hun herderloosheid. Ontfermt u ook over deze kudde. Zegen het comité hier ter plaatse van de gereformeerde Bijbelstichting. Wilt u ook hun arbeid onder uw handen tot zegen stellen. Gedenk onze zorgen en onze noden die we ook mee hebben gesleept vanavond naar uw bedehuis. Ooit mocht Abraham samen met zijn zoon Isaac ervaren dat de ezels onderaan de berg bleven met de knechten. En dat u het op de berg des Heren werkelijk voorzien hebt. En dat in hem, waar de ram toch op wees, uw lieve zoon, zou u zo vanavond alles wat ons kan schaden en hinderen, wat ons als ezels en knechten kan zijn, onderaan de berg willen laten. En zou u zelf nog eens willen voorzien, in het aangezicht van uw lieve zoon, in luisteren en in spreken beide, en heiligt u alle druk en smartwegen in ons leven. Gedenk, Heer, aan al uw knechten, binnen buiten de kring van onze gemeenten, ambtsdragers, zegen onze geliefde broeder Nele, in de weg die hij gaat, zult u het hem niet doen ondervinden, Heere, dat is toch uw naam. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Zegen ook de weduwe van onze broeder die ons ontvallen is, zo onverwacht en ongedacht, alweer een enkel jaar geleden, in de herinneringen ook in deze tijd. En ondersteunt u ook, zo de weduwe Terlouw, en wilt u haar zijn als een man van de weduwe. Heere, zo wacht het vanavond alles op uw zegen, wij zijn samengekomen. Maar onze deuren zijn gesloten van nature. En zelfs naar genade kunnen we zo lijken op de discipelen. De gesloten deuren van schuld en zonde, dwaasheid en ongeloof. Zou u vanavond dit midden willen komen, de deuren willen openen. En ons samen willen verblijden door uw Gods daden, dan zal het ook waar worden, kwam Jezus. En stond in het midden. En waar gij uw voetstap zet, daar druipt het van vettigheid. En zal het woord van vrede in het hart ook mogen afdalen, wij smeken u erom. In de schulduitdelging en wegneming van al onze zonden, om het bloed des verbonds, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, van 68, 9 en 16. Straks bij de uitgang zal gecollecteerd worden voor onze gereformeerde Bijbelstichting. Nu zingen wij de versen 9 en 16 van 68. Met Heeren hulp willen we vanavond het woord Gods overdenken vanuit Openbaring 12. En ik lees u als uitgangspunt het laatste gedeelte van vers 5 en vers 6. Daar lezen we het woord Gods in de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 12, vers 5b en 6. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen tot zover. Schrijven we onder dit 12e hoofdstuk Christus in de hemel en Gods kerk op de aarde. We letten op een viertal gedachten. Staan we eerst stil bij het getoonde visioen. Dan wil ik u kort iets zeggen van het verband van onze tekst. Vervolgens staan we stil bij het weggerukte kind, zoals we dat vooral lezen in vers 5b. In de derde plaats staan we stil bij de nedergeworpen draak. Dat is immers het gevolg van de komst van het kind in de hemel. Want als het kind in de hemel komt, wordt de grote draak eruit geworpen, zoals we daarvan lezen in de versen 7 tot en met 12. En in de laatste plaats staan we stil bij de gevluchte vrouw. U leest daarvan in vers 6 en dat wordt nader uitgewerkt vanaf vers 13. Gemeente, het gaat vanavond over Christus in de hemel en Gods kerk op de aarde. Het getoonde visioen, het weggerukte kind, de nedergeworpen draak en de gevluchte vrouw. En de Heere, geef ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn Heilige Geest. Geliefden, het boek Openbaring is eigenlijk bedoeld als een bijzonder troostboek voor Gods kinderen. Wij lezen vaak het boek Openbaring en dan lezen we van de schrikkelijke zaken die er plaats zullen vinden op de aarde. En dat is allemaal waar. Maar het boek Openbaring heeft Johannes bijzonder mogen zien en vervolgens wat hij zag mogen optekenen tot troost van Gods kerk op aarde. Juist nadat het kind was weggerukt tot God en zijn troon. En u begrijpt, in die korte zin tekent daar de Heilige Geest op een hele andere manier de hemelvaart van Christus. Eigenlijk, gemeente, is het boek Openbaring een herhaling van de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. En dat herhaalt zich tot 7 keer toe. Eigenlijk is het een machtige spiraal die zich tot 7 keer toe herhaalt. U weet het wel. 7 zegelen die gebroken worden. 7 bazuinen die geblazen worden. 7 violen. Schalen vol met Gods toorn die uitgegoten worden. Iedere keer, 7 keer 7, wordt onder een ander beeld de tijd van hemelvaart tot wederkomst ons getekend. En elk onderdeel van dat één machtige visioen eindigt met de wederkomst. Vandaar dat u ook verschillende malen in het boek Openbaring leest van de wederkomst. En het laatste onderdeel, het is eigenlijk maar 1 openbaring, hè? Zo heet dat boek ook. Niet de openbaringen van, en ook niet de openbaringen aan, maar de openbaring aan Johannes. 1 machtig groot visioen met 49 onderdelen, 7 keer 7. En het eindigt met dat slot, als Johannes in de laatste hoofdstukken beschrijft, de hemelse gelukzaligheid. Vanavond, gemeente, vraagt een onderdeel van het visioen van de draak onze aandacht. Ook dat onderdeel van dat grote ene visioen is in 7 te delen. Er is een overgang, dat is het eerste onderdeel, in vers 19 van het vorige hoofdstuk. Vervolgens ziet u in uw GBS-bijbel dat hoofdstuk 12 verdeeld is in 3. De vrouw en de draak, het tweede onderdeel. Michael overwint de draak, het derde onderdeel. De draak vervolgt de vrouw, het 4e onderdeel. En dan leest u in Openbaring 13 nog van het beest uit de zee en het beest uit de aarde. 5 en 6. En het slot van de spiraal van dit onderdeel, Openbaring 14, en dat eindigt met de wederkomst onder het beeld van de koren en de wijnoogst in vers 14. ...1260 dagen. Dat getal heeft broeder Cardol voorgelezen. En als u, gemeente, zo noem ik u toch vanavond maar, al is het een bijeenkomst voor onze GBS, maar als u, gemeente, in vers 14 leest, dan leest u van een andere tijdsaanduiding. Dan wordt er gesproken van een tijd en tijden en een halve tijd. Een tijd is een jaar. Tijden is 2 jaar. En een halve tijd is een half jaar. 3,5 jaar. En als u wat meer thuis bent in het boek Openbaring, dan weet u dat er ook regelmatig gesproken wordt van de 42 maanden. En als ik het nu, dat heb ik natuurlijk thuis voor u onderzocht, als we het nu eens even goed bekijken, dan blijkt dat 42 maanden net zo lang is als 3,5 jaar. En dan blijkt dat 42 maanden keer 30, 1260 dagen is. Dus eigenlijk, gemeente, wordt onder 3 visionaire getallen, we mogen ze niet letterlijk nemen, de tijd beschreven tussen de hemelvaart en de wederkomst. 1260 dagen is 42 maanden, is 3,5 jaar. En gemeente, heel vlak voordat Christus wederkomt, zullen die 3,5 jaar, zullen die 1260 dagen ten einde zijn. En dan spreekt Openbaring 11 tenslotte nog van de 3,5 dag in vers 9. Waarin de lichamen van de 2 getuigen, Gods knechten, dood zullen liggen op de aarde. En dat alle mensen op de aarde feest zullen vieren, omdat ze verblijd zijn dat de 2 getuigen hen niet langer meer zullen pijnigen door de prediking. Ja, gemeente, zo ervaart een onbekeerd mens de prediking als een pijniging. En die laatste 3,5 dag, u voelt, dat is maar een hele korte tijd. In het licht van die 1260 dagen, in die hele korte tijd, vlak voor de wederkomst, als wij de zin en mening van Gods geest mogen verstaan over het boek Openbaring, dat is de tijd dat de antichrist zich openbaren zal en dat de duivel nog een korte tijd helemaal losgelaten zal worden. En dan zal het zo benauwd worden op aarde dat zelfs Gods knechten niet meer in het openbaar kunnen spreken. En dan zullen de onbekeerde mensen zo blij zijn dat ze feest vieren, dat er nooit geen kerk meer is en dat er nooit een dominee hem weer waarschuwt voor het naderende oordeel. Dat zal zo'n benauwde tijd zijn, gemeente, dat in een ander deel van de schrift de Heere zegt, dat werden die dagen niet verkort. Daarom breekt die halve dag na die 3 dagen ineens af. Dan zal Christus ineens wederkomen. Werden die dagen, een halve dag, werd dat niet verkort, dan zouden zelfs de uitverkorenen nog verleid kunnen worden. Dat kan niet. En daarom komt de Heer, met eerbied gesproken, precies op tijd terug. Die bange tijd vanavond, gemeente, laat ik rusten. Het gaat vanavond over die 1260 dagen. Het gaat vanavond over 2019. Over de tijd nadat het kind is weggerukt tot God en zijn troon. En dat de vrouw, achtergebleven op de aarde, door de draak wordt achtervolgd. En dat die vrouw toch ervaren mag, vers 14, dat ze 2 vleugelen van een grote arend heeft. En dat haar in de woestijn een plaats bereid is, buiten het gezicht van de slang. Christus in de hemel en Gods kerk op aarde, het getoonde visioen. Ik ga naar mijn 2e gedachte, het weggerukte kind. In de eerste versen van Openbaring 12 leest u dat het in dit onderdeel van het visioen gaat over een vrouw die zwanger is, over een rood draak, vers 3, en over het kind, vers 4. En die vrouw is in die eerste versen, u voelt het, een symbolisch beeld van Maria, zwanger van het kind, Jezus. En de draakgemeente, hij wordt genoemd in vers 9, de oude slang, de duivel, de Satanas. Hij is het gemeente die heel het Oude Testament gestaan heeft voor de zwangere vrouw. En hoe menigmaal heeft hij geprobeerd dat het kind nooit zou geboren worden. Hij is het gemeente, als in vers 5a Maria het kind baart, dat hij probeert om het kind te verslinden. Vers 4 slot, als ze het gebaard heeft, denkt u alleen maar aan de kindermoord in Bethlehem. En nu gemeente, we hebben over deze stof ook wel eens gesproken rondom kerst. Nu lees ik in het slot van vers 5 over de hemelvaart. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Twee dingen. Na 40 dagen rukt God zijn kind tot hem en tot zijn troon. En in die twee woordjes, tot God en tot zijn troon, ligt nou de troost van Gods kinderen als het gaat over de vrucht van hemelvaart. Het kind wordt in de eerste plaats gerukt tot God. U weet, gemeente, op Goede Vrijdag was de hemelse rechter, de vader van Jezus Christus, vertoond op zijn kind. Omdat hij als borg en middelaar droeg de ganse schuld van zijn uitverkoren kerk. Op Paasmorgen was die vertoornde God een verzoend God. En heeft hij zijn kind door middel van de engel wakker gekust in het graf. U weet, op Goede Vrijdag zegt de borg, het is volbracht. En op Paasmorgen zegt de hemelse rechter, ik ben tevreden. De vrucht van hemelvaart, herstel, de vrucht van Goede Vrijdag, kinderen des Heren, heb u die mogen smaken. Dat is de vrucht als u in een stervend leven zijn doemwaardige proeven mag. Ik voor u. De vrucht van Pasen is een ander. Het is nog wat anders of de borg zo bemoedigend in de nacht van uw schuld en verlorenheid zegt, ik heb voor u betaald. Of dat de hemelse rechter verzoend in Christus arbeid, op Paasmorgen u de kwitantie uitreikt en u op grond van Christus arbeid in uw ziel ontvangen mag, niet door een visioen, maar wel door woord en geest, dat God nou in Christus nooit meer op u toont en nooit meer op u schuilt. En was nou hemelvaart, gemeente? Was nou hemelvaart? Verstaat u de smart en de nood en het gewicht van een eisend recht van God? Verstaat u dat? Dan is het u zoet als Christus op de Goede Vrijdag zegt, ik heb betaald. Weet u van de haper in uw leven? Dat het horen van de betaling door een ander iets anders is dan dat u het briefje, de kwitantie hebt waarop staat dat u verzekerd bent van de vergeving van uw zonden. En weet u nou van de smart, wat zegt u? Als je zonden vergeven zijn, en je mag dat zeker weten, want dat is natuurlijk waar, vanaf het uur der wedergeboorte, want die in Christus is, die is een nieuw schepsel en die heeft alles. Maar het gaat over de persoonlijke toepassing en daarna ook de toe-eigening ervan. Verstaat u nog dat u na de wetenschap dat uw zonden vergeven zijn, verstaat u iets van de smart? Dat een verzoend God iets anders is dan het gelegd mogen worden aan het hart van een genadige vader. Begrijpt u dat verschil? Zijn er misschien mensen vanavond in de kerk die, ja, die zeggen, dat is nou met alles wat ik van de Heer ontvangen heb, toch altijd weer zo'n smartelijk gemis hier van binnen. En toen vorige week over de hemelvaart gepredikt werd, hoe Christus nu, hoe zegt een apostel dat, ons medegezet heeft in de hemel. Toen heb ik zo doorleefd dat ik dat niet wist. Met insluiting voor mezelf. Wat is nou de vrucht van hemelvaart? Weggerukt tot God en zijn troon. Als u in Christus, missend volk, dat weet waar uw schuld gebleven is. Als u in Christus een thuiskomen ontvangen mag bij Vader. Waar gaat het nou om? Gemeente, waar gaat het nu al degenen om die God zalig maken bearbeid? Dat zou ik vanavond kunnen vragen aan de meest ongelukkige die de wereld een scheidbrief heeft gegeven. Waar gaat het u om? Dat u bekeerd wordt, jazeker. Dat de schuld uw schouders naar beneden drukt, natuurlijk. Dat misschien dat recht van God meer en meer eist, zeker. Waar gaat het u nou om? U zegt, het gaat me om Gods gunst. Juist, daar gaat het om. Hè? Het gaat om Gods lieve gunst en Gods zoete gemeenschap. De druppel liefde in het hart, in het u der wedergeboorte, geeft dat onuitsprekelijke verlangen naar 's Heren gunst en gemeenschap, zoals we dat in het paradijs hadden. En wat is nou hemelvaart? Is hemelvaart anders dan de herstelling in 's Vaders lieve gunst en gemeenschap? En gemeente, nu geloof ik dat al Gods kinderen van die gunst Gods wel eens wat proeven mogen. Waar ze ook gelegen zijn. Maar hier hebt u de troost dat het kind werd weggerukt tot God. En in dat wegrukken tot God heeft hij, kinderen des Heren, de weg gebaand om u weer te leggen aan het vaderhart van God. En daar te mogen zingen, goedertieren vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Mag ik een keer twee termen op de preekstoel gebruiken? Wijle dominee Koster zou zeggen, we hebben hem vaak beluisterd hier in de kontrijen, heb je nou wel eens in de stand van het leven er wat van mogen proeven? Maar is er nou ook een volk die statelijk weet dat ze in dat vaderhart zijn teruggebracht tot God en tot zijn troon? Tot zijn troon, ja gemeente, op hemelvaartsdag is Christus aan s vaders rechterhand de troon beklommen. En als u nou vraagt in dat boek Openbaring met al zijn benauwdheden, met al zijn strijd, met de macht van de draak die de vrouw vervolgt, met de macht van het beest uit de zee, met het verschrikkelijke van het beest uit de aarde, als u erover nadenkt, als die macht van de antichrist zich meer en meer openbaart, als zelfs die 3,5 dag zullen aanbreken, dat de mens der zonde, de antichrist zich openbaren zal. Luister eens, maar het kind is weggerukt voor de troon. En er is er maar één gemeente die regeert, van de rivieren tot aan de einde der aarde. Er is er maar één die op de troon zit. En die dwars door alle wereldwegen heen zijn kerk vergadert, beschermt en thuishaalt. En dat is de koning op zijn troon. O, daar zit hij, uw lieve koning. Waar we samen van gezongen hebben, is het ook uw koning aan. Heb u al voor mogen buigen, zoete plaats. Om voor deze koning te buigen, heb u er met uw hart van mogen zingen. Waar hij, bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht. En heerst als Sions koning. En daar in de hemel, daar regeert hij zijn kinderen. Vanuit de hemel beschut en bewaart hij ze. Vanuit de hemel verzorgt hij ze. Daar in de hemel, heb ik zondagmorgen in Elin gezegd. Daar in de hemel is hij de profeet die met koninklijke majesteit op de aarde onderwijst. En als de Heer dan gaat spreken in het hart van zijn kinderen, in het hart van een vijand die hij tot een vriend maakt, dan doet hij dat altijd met koninklijke majesteit. Dan is het een onwederstandelijk werk. Ik wil en zij zullen. En als God u vanavond in het hart grijpt, lieve hoorder, dan ga je met een gebroken hart naar huis. Dat is niet tegen te staan, dat is een onwederstandelijk werk. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Maar daar is die ook als de koning, priesterlijk, voor zijn gemeente bezig. Daar bidt hij koninklijk. Daar bewaart hij koninklijk, daar treedt hij tussen koninklijk. Wat ik daarmee bedoel, gemeente, zijn voorbeden, zijn tussentreding, dat is niet af te wijzen. Dat bidt hij als de priester van zijn gemeente met koninklijke volmacht. En indien wij dan gezondigd hebben, volk van God, dan hebben we, mag ik het nou zo eens zeggen vanavond, een koninklijke voorspraak bij de Vader. En op grond van zijn eis, vanuit doorboorde middelaarshanden aan de Vader getoond, kan het niet anders. Of zal die gemeente, als ze gezondigd hebben, ontvangen de dagelijkse reiniging en heiliging door het bloed en de geest van Christus. Voel u, gemeente, er is maar één volk gelukkig. Want die hebben een Vader in de hemel die ze verzorgt. En die hebben een koning in de hemel die hen regeert en beschermt en voor hen tussentreedt in dat binnenst heiligdom. En dat is, gemeente, wat Johannes mag zien in dat ene zinnetje. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En als u daar nou wat van smaken mag, hè? dan ga je het teren van de aanspraak van het allervolmaakste gebed verstaan. Hoe heeft de Heere nou zijn kinderen geleerd te bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, om als een kind afhankelijk te smeken. En om tegelijk van die hemelse majesteit niet aards te denken, maar van die almachtige koning alle nooddruft des lichaams en der ziel te verwachten. Daar hebt u, gemeente, ons tweede punt. De nedergeworpen draak. Nu, gemeente, beschrijft Johannes iets. Ik weet niet of hij dat al eerder in zijn leven heeft verstaan. Er zijn toch van die dingen waar Gods kind van zeggen moet, dat zijn verborgen heilgeheimen. En ik geloof, gemeente, dat Johannes hier, dan is die man al 90, dat Johannes hier iets mag zien, iets mag leren van wat er nu nog meer aan zoete en wondere troost te vinden is in Jezus hemelvaart. Het kind is weggerukt tot zijn troon. En dan lees ik, we gaan van het tweede onderdeel van het drakenvisioen nu naar het derde onderdeel van het drakenvisioen. Dan lees ik dat er krijg is in de hemel. En u begrijpt, het is allemaal visionair. Dus we moeten niet allerlei vragen stellen. Hoe kan dat? Oorlog op de plaats waar alles vrede is. Maar het wordt ons getoond in de visioen om vanavond tot onderwijs te zijn. Er is krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen. Michaël, dat is een van de voornaamste van de aartsengelen, die als het ware dat machtige leger van engelen in de hemel aanvoert. En die krijgt, die heeft oorlog met de draak, Satan, met zijn engelen. En dan gebeurt er iets, gemeente. Dan lees ik in vers 8 dat de draak en zijn engelen niet hebben vermocht. Ze hebben het niet kunnen winnen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, de duivel, die de gehele wereld verleidt. Hij is het, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Vraagt u vanavond weer aan mij, is dan de duivel heel het Oude Testament in de hemel geweest? Ik zeg u vanavond, het is een visioen. Al weet u wel, bijvoorbeeld vanuit het boekje Job, dat de engelen Gods vergaderd zijn en dat de duivel ook in hun midden is. En dat de Heere dan vraagt aan de duivel, heb u ook acht geslagen op een knecht Job? Ja, zegt de duivel, natuurlijk. Die man die is heel miljonair en daarom dient u. Puur een loondienaar. Gelooft er niks van dat een echt kind van God is. Nou, dan komt heel die geschiedenis waaruit blijkt dat in de diepste beproevingen Gods werk in Job mag triomferen. En wat denkt u, gemeente? Ik denk nog veel bekender aan Zacharia 3. Als daar Jozua staat voor het aangezicht Gods met zijn vuile, walgelijke kleren. En wie staat daar dan aan zijn rechterhand om hem te wederstaan? Ja, de Satan toch? Wat lees ik hier vanavond in dit derde onderdeel van het visioen? Ik lees vanavond het wondere woord dat de Satan, de oude slang, uit de hemel geworpen is. En dan hoor ik, gemeente, een grote stem. Zo zegt Johannes. Die zegt, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. En hij zegt in vers 11, en ze hebben overwonnen door het bloed des lams en door het woord en hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot hun dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Waarom? Nou kom ik bij de kern, vers 10b. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen op de aarde. Wat is dat toch, gemeente? De verklager der broederen, die nedergeworpen is op de aarde. Ik zal het u voorlezen. Kanttekening werpt haar licht over in kanttekening 20b. De Satan en zijn engelen. Zij hadden stof van aanklacht tegen de gelovigen voor de troon Gods. Het is niet eenvoudig vanavond, maar er ligt wel iets heel troostvols in. Wat zegt nu eigenlijk de kanttekening? Heel het Oude Testament, tot het ogenblik dat Christus als de verhoogde binnenste heiligdom binnenkwam, was er in de hemel altijd die verklager der broederen, de draak. En die verklager, gemeente, die, oh, wat had hij een werk in de hemel, altijd maar wees die de heilige God op de zonde van Gods kinderen. En nou probeer ik het maar menselijk uit te leggen. Maar zullen we de Bijbel eens doorlopen? Als dan, gemeente, als dan Abraham in Egypte de boel bedroog en van zijn vrouw zei, het is mijn zuster, dan zei de duivel in de hemel, is dat nou uw kind die de boel bedriegt? Gemeente, als David dan op de hoek van het dak zat en in de zonde van het zevende gebod viel, dan zei de duivel in de hemel tegen die heilige God, is dat uw kind? Die zo diep in de zonde valt, is dat nou uw kind? Klachten, gemeente, die nou niet alleen voor de troon klinken, maar ik denk dat elk kind van God vanavond in zijn hart die verklager der broederen kent. En als u een onreine gedachte hebt na een heerlijke avondmaalsbediening, dan is die erbij, ja, die draak, om u te verklagen en aan te klagen. En als u een steer in de kerk hebt mogen luisteren, je bent nog niet buiten op straat, of die verklager die kan van binnen in je hart al zeggen, denk je nou echt dat dat van de Heere was? Allemaal inbeelding. Die verklager, wat kan die je wijzen op je vuile kleding? Wat kan die verklager je wijzen op je overenig bestaan? Wat kan die draak te keer gaan in het hart? Kent u hem? Dat u soms moet zeggen, een Heer, niet te overzien dat ik veel minder dan mijn hoofd hertellen kan. En weet u wat nou het ergste is? En dan moet u die verklager altijd gelijk geven. Want het is altijd waar wat hij zegt. Dat ongelijkvormige, dat ellendige, bedorven bestaan. Dat onverenigde hart. Dat, die verklaren. En dan moet je horen, gemeente. Nou is bij de hemelvaart van Christus de verklager onze broeder die Gods kerk verklaagt. Dag en nacht bij God, die is nedergeworpen. Nou ga ik die kanttekening nog een keertje lezen. Satan en zijn engelen is alle stof van aanklacht tegen de gelovigen voor de troon Gods. Ten eenenmale benomen. Gelijk een apostel zegt in Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En gelijk de hemelse heerscharen hierna zingen. Nu is de zaligheid en de kracht en de koning geworden onze Gods. Hij heeft overwonnen. En zij hebben overwonnen door het bloed des lams. En daarom bedrijft vreugde. Gij hemelen. En gij die daarin woont. En dat hij vandaar de Satan met al onze en zijn vijanden geduriglijk onder de voeten zal brengen. Zoals de apostel ervan getuigt in 1 Korinthe 15, het 25ste vers. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En u vraagt u misschien tenslotte, maar wat is daar nu dan voor troost in? Wel, zo zeker als nou die verklager uit de hemel geworpen is en zijn klacht niet meer kan opheffen. Zo zeker, kind van God, als die draak je aanklaagt, mag je tegen die draak zeggen, je bent een uitgeworpene. Je hebt geen enkele zeggingskracht meer. Je bent uitgeworpen uit de hemel. En daarom heb je nou ook geen zeggingskracht meer in mijn hart. Heb u daar wel eens gebruik van mogen maken? Door het geloof, kinderen van God. Ik heb zitten denken toen ik dit stukje, dit niet eenvoudige, maar wel troostvolle stuk heb onderzocht. Toen heb ik gedacht aan Luther. Zou dat nou niet zijn wat Luther bedoelde toen hij in de hoogste aanvechtingen tegen de duivel zei, ga maar naar Golgotha. En zou dat nou, kind van God, in de aangrijpendste strijd als de draak u aanvalt, in aanbidding niet mogen zijn, ga maar naar die verhoogde koning op de troon. En dan moet die verklager voor eeuwig zijn mond houden. Want de verklager onze broederen is nedergeworpen op de aarde. Wonderlijke troost, hè? Toen Christus ten hemel voer, bracht hij de kerk bij Vader. Toen Christus ten hemel voer, nam hij de koninklijke troon op grond van recht en gerechtigheid in bezit. En toen heeft hij Michaël het bevel gegeven om die verklager der bloederen voor eeuwig te werpen uit de hemel. En het is alsof Johannes, terwijl die daar op Patmos zo aangevochten in de eerste christenvervolging door de draak op aarde. Het is alsof de Heer tegen Johannes zegt, kijk eens, de draak is uit de hemel en je hoeft er in je hart ook niet meer bevreesd voor te zijn. Zijn mond is gestopt voor eeuwig. Want de verklager, onze broederen, is nedergeworpen. Ja, wel op de aarde. Dat gemeente brengt me bij mijn laatste punt. Het vierde onderdeel van dit machtige visioen. Als ik lees vers 12b, want wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en hij heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft, want toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard heeft. En dan gaan we in onze laatste gedachte horen, gemeente, hoe de Heer nou voor zijn kinderen zorgt op aarde, te midden van de strijd en de aanvechtingen van de draak. Haar zijn gegeven 2 vleugelen, opdat ze zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, al waar zij gevoed wordt. En dan komt weer die tijdsaanduiding buiten het gezicht van de slang. Gemeente, eerst zingen wij van dat wondere troost, van die wondere troost, dat de verklager uit de hemel geworpen is. Uit Psalm 76, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg, dat vrij het roofgebergte zwijg. Uw roem, o groot en heerlijke wezen, is tot veel hoge top gerezen. Het tweede van Psalm 76. Geliefden, vers 12. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en hij heeft grote toorn, weten dat hij nog een kleine tijd heeft. Zelfs al is Satan 1260 dagen gebonden, dan in die zin, gemeente, dat zijn binding inhoudt dat het evangelie wereldwijd verspreid zal worden. Daar werkt de GBS ook aan mee. In die 3,5 dag zal die totaal losgelaten worden. Maar ook in deze tijd, al ligt hij dan aan de ketting, maar zegt degene die Johannes het toont, wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. En hij weet dat hij een kleine tijd heeft en hij is een briesende leeuw en hij is een engel des lichts. Ja, gemeente, zullen u dat niet vergeten? En zullen we daar nooit mee spelen? Zullen we niet gering denken over Satans macht in het leven van jongens en meisjes, van jongelui, van ons nageslacht? Zullen we er niet gering over denken als de hemel al zegt, wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. En u weet dat hij een kleine tijd heeft. U ziet het toch om u heen, de macht van de leeuw, de briesende leeuw, ook in ons vaderland, ook in de kerk. U ziet toch wel, of ben u blind? U ziet toch wel hoe die als een engel des Satans verlokt en verleidt. Denk toch niet gering over zijn macht en zijn kracht. In dat licht zouden we samen wel mogen smeken. O Heere, verlos me uit de banden waarin de boze mij beknelt. Weet, hij heeft maar één doel, mijn onbekende medereiziger. Hij heeft maar één doel, wetende dat hij een kleine tijd heeft om u te verslinden en om u te brengen tot uw eeuwige ondergang. Die mensenmodenaar van de beginnen, die vader der leugen, die bedrieger. Echt, zou je het, mag ik het nog een keer zeggen, zouden we het samen niet smeken. O God, verlos me uit de banden waarin de boze mij beknelt. En ik hoef dat vanavond toch niet uit te breiden. Zijn macht, zijn aanslagen in het leven van onze jonge mens. Internet, smartphone, drank, drugs. Wat heeft hij een macht op het seksuele gebied? Wat heeft hij een macht om de boodschap heel klein beetje aan te passen? Ons net een tikkeltje remonstrant te maken. Dat de mens toch nog voor een 0,5% meedoet. En de leer van vrije, soevereine, eenzijdige genade verdacht te maken. Hij heeft een kleine tijd. Hij richt zich vooral. Ja, op wie richt hij zich nu vooral, gemeente? Het is alsof het proces uit het Oude Testament zich herhaalt. Zoals hij nu voor Christus geboorte voor de vrouw stond die het kindeke baren zou, zo lees ik dat als het kind wordt weggerukt tot God en tot zijn troon, dat vers 13, toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, dan heeft hij zich opnieuw op die vrouw gericht. En u voelt, dan is die vanavond niet Maria, maar dan is de vrouw een beeld van heel Gods gemeente. Zoals dat eigenlijk ook al in het eerste vers staat. Dat er een groot teken werd gezien in hemel. Namelijk een vrouw bekleed met de zon. En dan leggen onze kanttekenaren uit dat dat zeker in de eerste plaats betrokken mag worden op de maagd Maria. Maar niet alleen. Zo verstaat het merendeel der uitleggers dat deze vrouw de gemeente van Christus is. de bruid. En nu heeft die draak het vooral voorzien op Gods kinderen. Nadat we in die eerste gedachten hebben gehoord van de wondere troost. Je borg heeft je plaats bij Vader gereed gemaakt. Je borg zit als koning op de troon. Uw borg, volk van God, heeft de verklager van u, die in de hemel altijd bezig was, uitgeworpen. En daarom heeft die verklager ook in uw hart geen zeggenschap meer, al luisteren zo vaak naar hem. Maar nou zegt de Heer wel heel eerlijk, maar weet, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Weet, de draak heeft zich tot de vrouw gewend die het manneke baarde. Weet je wanneer ze vroeger tegen een kind van God zeiden welkom in de strijd? Nee, niet als ze voor het eerst aan het avondmaal gingen. Ook niet als ze de eerste tranen schreiden naar God. Maar gemeente, als Gods volk Christus mag baren. Wat bedoel ik daarmee? Nee, niet dat we opnieuw kerstfeest gaan beleven. Als we zeggen dat de heilsfeiten in het leven van Gods kinderen beleefd worden, dan bedoelen we natuurlijk echt niet dat het nog een keertje Pasen wordt en dat nog een keertje hemelvaart wordt. Natuurlijk bedoelen we dat niet. Dan bedoelen we dat het over de vrucht gaat. En als nou Gods kind Christus mag baren, mag ik het zo zeggen. Als Gods kind iets van dat wondere geheim van kerstfeest, en het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren, ontvangen mag, dan zeiden ze vroeger welkom in de strijd. Want ja, eigenlijk begint dan pas de strijd. U zegt, ja, maar dat getop voor de kennisneming van Christus, ja, kan het nog twee kanten opvallen. Snooit uitdrijven naar Christus is niet de ware strijd en is niet ware leven. Maar daar waar Christus in ons leven gestalte krijgt. Daarom zegt een apostel ook, mijn kinderkens die ik wederom arbeidde te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgen mocht. Kijk, waar dat kind gebaard wordt, waar Christus een gestalte krijgt, ja, daar lees ik dat die vrouw vervolgd wordt die het manneke gebaard heeft. Ik zeg u vanavond, de kerk heeft strijd, veel strijd, van een draak die weet dat hij een kleine tijd heeft. Maar nou mag Johannes zien hoe de Heere voor zijn kinderen zorgt in de strijd. Ik heb u toch gezegd, boek Openbaring is een troostboek voor Gods gemeente. Zeker, die violen van Gods toorn die worden uitgegoten, zeker. Die boetbazuinen worden geblazen, zeker. Eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. De godvrezende, misschien mag ik wel bijna zeggen, de godzalige potappel is net zo goed omgekomen in de wateren van 1953 als zijn goddeloze overbuurman, die maar God en zijn dienst niet rekende. En toch gemeent, en hoe zorgt de Heer nou voor zijn kinderen op de aarde? En mag ik dat nou in mijn laatste gedachte ten slotte nog uitstallen? En dan hoop ik dat u zo jaloers wordt, dat u zegt, o Heer, zou me dan ook willen bekeren? Want wat is dat volk gelukkig? Ik lees in vers 14, en aan die vrouw zijn gegeven twee vleugelen in grote aards, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats. Alwaar zij gevoed wordt. Precies die 1260 dagen. en het laatste buiten het gezicht van de slang. Het eerste wat ons opvalt, gemeente, dan moet ik eigenlijk voor naar vers 6. Daar leest u dat die vrouw vluchtte in de woestijn. Daar wordt vaak de strijd van Gods kerk mee vergeleken op aarde met een woestijnleven. Al waar zij een plaats had, haar van God bereid. Dus gemeente, Gods kind krijgt een bereide plaats in de woestijn. Mag ik het zo zeggen? De Heere legt precies zoveel druk, zoveel kruis en zoveel aanvallen van Satan op de schouder van zijn kind als dat hij nodig acht. En dat hij weet dat ze dragen kunnen. Uw plaats in de woestijn is van God bereid. Ja, u denkt wel eens dat hij verkeerd gemeten heeft. Hè? En u denkt misschien wel eens, kinderen des Heren, dat die plaats die hij u gegeven heeft voor u te zwaar is. En toch, welke druk en kruiswegen u ook van de Heren krijgt. Wat de draak, wat de Satan is die u met vuisten slaat. 2 Korinthe 12, wat de doorn is die u steekt. Soms dag en nacht, maar weet het. Het is een plaats van God bereid. En hij heeft echt eerst uw schouders gemeten voordat hij het kruis neerlegde. En dan, en wat krijgt u dan in die van God bereide plaats? Daar krijgt u 2 vleugelen als van een grote arend. 2 vleugelen. De arend, de koning onder de vogels, kan met die machtige 2 vleugels hoog, zeer hoog vliegen. En nu wil de Heere in de strijd zijn kinderen wel eens vleugels geven, zodat ze als het ware boven de strijd worden uitgeteeld. En dan mogen ze met die vleugels die ze ontvangen, het is allemaal een visioen, hè, wel eens zingen. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven. En des Heren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen, ga de slag. Welke vleugelen zijn dat dan? Gemeente, kanttekening 31 wijst op de vleugel van het geloof en op de vleugel van de hoop. Ik zou u eerst willen noemen de vleugelen van het gebed. Is nou nog nooit gebeurd, zeg nou eens eerlijk. Is nou nog nooit gebeurd dat in al je nood, in al je strijd, in al je aanvechting, in al je schuld, in al je zonde, in al je gemis, daar wel eens verwaardigd wordt om een vrije toegang te krijgen tot God en zijn troon. En dat je in de weg des gebeds nou al je nood wel eens een ogenblik voelde overgenomen worden. En dat het net was alsof de Heer in je binnenkamer je er een ogenblik bovenuit tilde. Ik zeg niet dat dat een uur geduurd heeft, misschien maar 10 minuutjes. Maar dat het was alsof de Heer je even in dat woestijnleven er bovenuit tilde. En of je werkelijk mocht ervaren, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden. Ter bekwame tijd, vleugelen van het gebed. Ja, ik vond ergens, die vleugelen mogen ook wel eens beoefend worden voor elkaar. Mag ik u van alle 2 een voorbeeld geven? Ik denk aan Hiskia in de eerste plaats. Terwijl de vijand nog steeds buiten Jeruzalem ligt, hè, mag die man de brieven van die brallende Sanherib zomaar voor Gods aangezicht neerleggen. En dan is net gemeend alsof de Heere Hiskia er bovenuit tilt en alsof die een ogenblik geloven mag. Ik zal door vijandswaard niet sterven. En al liggen er dan nog 185.000 en meer soldaten rondom dat Jeruzalem. Maar die koning is die nacht rustig gaan slapen, van zijn heren trouw bewust. En toen is hij echt verfrist ontwaakt. Want toen lagen er 185.000 dood buiten de muur. En dat mag ook wel eens voor mekaar. Ik denk, tweede voorbeeld, ik denk aan die vier vrienden. Met hun ernstige zieke, nee. Met hun vriend die naar de ziel dodelijk gewond was. En die maar één schreeuw overhield. Ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En toen hebben ze met de vleugelen des gebeds gemeend. Toen hebben ze hun vriend bij Jezus kwijtgeraakt. Zeg, mag u dat ook wel eens beoefenen? Vroeger was er... Ja, is het er nog? Vroeger was er ook zo vaak in dat opzicht gemeenschap der heiligen. Hè? En dan wist het ene kind van God, die liep met het andere kind van God, dat de Heer uitkomst ging geven. Dan hoefden ze het soms niet eens te gaan vertellen, want dan wisten ze al dat gebeurd was. Dat had God al in het weg van het gebed laten voelen. Ik heb in mijn gemeente een ernstig ziek meisje, dat wil zeggen, ze had een tumor in haar hoofd en dan moet ze 30 bestralingen, 5 jaar. Dat is heel aangrijpend. Hè? Ik heb zondagochtend in Elim gevraagd, is er nou iemand van het volk die dat kind in de weg van die vleugelen des gebeds dus mee mag nemen en kwijt mag raken aan Gods troon? Begrijpen? En dan mag je soms wel eens ontvangen. Het is niet altijd, maar dat je als het ware met heel die nood er bovenuit getild wordt. Vleugelen des gebeds. De vleugel van het geloof. Het geloof heeft maar één voorwerp, hè? Christus. En als de vrouw nou in de woestijn is, hè? En die draak die is op de vergrind, en Gods kind die mag door woord en geest in de oefening des geloofs weer eens iets proeven van Christus, het voorwerp, dan mogen ze het wel eens zingen, hè? Hij is mijn rots, mijn heil in nood. Mijn hoofd vertrekt, zijn macht is groot. Ik zal niet wankelen, nog bezwijken. Zeg, Tera, zou niet jaloers op worden. Als ze met die vleugel des geloofs op Christus en op zijn gezegende arbeid, zijn voorbidding, zijn voorspraak, als ze het zingen mogen, bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood. Mijn vlees en mijn hart, zo zult ge zijn. Voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel. Daar gaat die vleugel, mijn eeuwig goed. De vleugels van de hoop. En ik kan het niet mooier verwoorden en we moeten ook nodig gaan sluiten, maar... Maar hier kom je niet gauw over uitgepreekt. Ik kan het niet mooier verwoorden als hoe de apostel in Romeinen 8 die vleugel des geloofs, die vleugel van de hoop, beoefenen mag. Als die zegt, want ik houd het daarvoor, dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. Want het schepsel als met een opgestoken hoofde verwacht, wordt u het hoop, de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die der ijdelheid onderworpen heeft, op hopen, hoort u het, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Ik vind altijd nog zo'n mooie uitdrukking, als er boven een rouwadvertentie staat, in de hopen. Des eeuwigen levens. Dat is niet dat die mensen dan bedoelen, nou ja, misschien is in de hemel, maar het kan ook. Nee, gemeente, dan hebben ze het over deze hoop. In de hoop des eeuwigen levens. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods gebracht. En tenslotte, gemeente, al waar zij gevoed wordt. 3,5 jaar. We zijn vanavond bijeen voor de gereformeerde Bijbelstichting hier. Hier heb je nou dat wie lieve woord. Dat is het voedsel van de kerk. Is dat ook al het voedsel van uw hart? En in die woestijn gemeend, zoals de Heere nou in de woestijn van het Oude Testament elke dag manna gaf. Zo gemeente voedt de Heere zijn kinderen met dat manna van zijn woord. Met de Christus der schriften. Krijgen Gods kinderen elke dag manna? Zal ik een andere vraag stellen? Gaat Gods kind elke dag uit de tent om in de weg van het bukken manna te rapen? Er is elke dag manna voor een kind van God. Maar Gods kerk zit zo vaak met beschimmeld brood in de tent. Van 10, 15 jaar terug. Gods kind moet ook opnieuw leren om in de weg van het buigen, uit de tent gaande, manna te rapen. Maar weet, wie in de weg van het buigen rapen leert, die zal nooit beschaamd uitkomen. En het slot van mijn tekst, dat het troostvolst. Er staat dat ze in die woestijn is, met die twee vleugelen, gevoed wordt, en dan staat er buiten het gezicht van de slang. Gemeente, waar zal Gods kind de slang nooit meer zien? U zegt dat in de hemel, inderdaad. In de hemel is de draak niet meer. En als er nou staat dat ze hier buiten het gezicht van de slang op de aarde verkeren mag, dan wil dat zeggen dat de Heere zijn kinderen wel eens voorsmaken geeft van wat de hemel zal zijn. En misschien moet ik daar maar mee eindigen. Heb u ooit een voorsmaak van de hemel gehad? En dat u een ogenblik de zonde, dat u een ogenblik de draak, dat een ogenblik uw eigen ik er helemaal onder lag. Misschien heb u zo wel eens aan de avondmaaltafel gezeten. Buiten het gezicht van de slang. Een hut waarin ze het woelen van de twistende tong niet voelden. Een voorsmaak van de eeuwige zaligheid. En Johannes gemeend, en ik stond op het zand der zee. En daar heeft hij heilig mogen mediteren over deze godsgeheimen. En ik hoop dat we samen naar huis gaan. En dat we nog eens een poosje mogen staan op het zand van de zee. En deze geheimen, je zou er allemaal jaloers op worden om erin te mogen delen. Te mogen overdenken en herkauwen en smeken. Heel eerbiedig, Heere, zo doe u ook aan mij. Amen. Heere des hemels en der aarde, het is te begrijpen dat David zong uit al de schat van het grote wereldrond. Het is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. O, zou u het ook ons willen geven door mij betracht en anderen aangeprezen. Doe verzoening over onze zonde, breng ons veilig thuis. Sterk als we alleen thuis komen. Om het bloed des verbonds, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van de 56e psalm. Het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en wat daar volgt. bij het uitgaan nog aan de collecte voor de Gereformeerde Bijbelstichting en besluiten wij deze samenkomst nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.